Een knap of niet?
Ja.
Goeie zaak.
Hoppa.
Hoppa. In de house.
Een hele mooie snoepbaas. Op de... Piglet.
Piglet, goeie zaak.
Gaat weer lekker zwemmen. Doei. Top. Lekker.
Welkom bij weer een nieuwe podcast. Vandaag een vrouwelijke gast in de podcast. En die gaan we helemaal het hemd van de lijf vragen.
Nou, niet letterlijk.
Figuurlijk. Gaan we figuurlijk het hemd van de lijf vragen. Dus beeld je niks in over het hoe en wat als vrouw in een mannenwereld van de sportvisserij. Nou, stel je maar voor, wie ben je?
Ja, mijn naam is Regina Procé. Ik kom uit het Hoge Noorden. Ik moet altijd een heel eind afreizen om bij Evert op bezoek te komen. En ik ben sportvisser.
Sportvisser. Ben jij de vriendin van een vriend? Nee.
Ik ben een op zich staande sportvisser.
Dus je vist zelf?
Ja, ik helemaal vis zelf. Helemaal zelf, ja.
Okay. Ja, dat is vrij uniek. Want ja, heel veel dames in het wereldje, ja, die gaan lekker met hun vriend of man mee vissen. Maar jij bent dus helemaal zelf-supporting.
Helemaal zelf-supporting, ja.
Eigen bootje ook?
Eigen boot, bellyboot, alle materialen. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken en ik heb het waarschijnlijk wel.
Ja, we gaan er eens even induiken. Jouw verleden, hoe ben je gekomen tot het vissen? Hoe ben je besmet geraakt, zeg maar, met hengelsportvirus?
Nou, dat heeft eigenlijk twee fases. Toen ik wat jonger was, toen ben ik al viste ik wel vanuit vooruit huis in de vijver. Gewoon met een bamboestokje en een dobbertje. Toen ja, kwam ik in de puberteit en toen kreeg ik wat andere interesses. Toen ben ik het een tijdje uit het oog verloren, deed andere sporten, andere hobby's. En toen ik een jaar of 17 was, denk ik, 18... Toen ben ik met mijn vader, die was al wel sportvisser. Ook wel fanatiek, maar die werd steeds fanatieker. Kocht ook een bootje, zelf helemaal opgeknapt. En toen ben ik met hem meegegaan. Ik was sowieso al gek op het water, want ik ging ook altijd vroeger al het water op. En met een grote boot, met mijn opa en oma, die hadden een boot. Ging ik zo 2 weken met hun mee. Ook vissen natuurlijk. En in die periode dat hij zijn boot opgeknapt heeft, omgetoverd tot een visbootje, ging ik ook geregeld mee. Nou, ook maar een keer vissen. Roofvis dan, voor het eerst. Nou, hij ging mij even de basisprincipes van het verticale bijbrengen. Dus loodje eraan, aasje in het water en even voelen, hè, waar is de bodem. Contact houden met je aas, contact houden met de bodem. En meteen eigenlijk direct al een aanbeet op een plek waar je die absoluut niet verwacht. En ja, meteen een mooie snoek. Was dan geen snoekbaas wat in eerste instantie het doel was. Maar de dreun en de drill en alles eromheen was gewoon meteen...
Toen was je gelijk verkocht.
Toen was klaar.
Ja.
Nog een aantal keer met hem mee geweest. Met name op snoekbaas vissen, verticalend. Nou, het duurde niet lang voordat ik zelf ook een hengel kocht en aas. En vanaf de kant mijn eigen ding ging proberen. Eerst op snoek, vanaf de kant. Ik woonde in een dorp met een vaart. Nou, dat was kon ik op loopafstand naar de vaart toe. En daar van alles uitproberen. Nou, dat... was wel redelijk succesvol. Ik ving geregeld wel wat mooie snoekjes. En dan ga je toch uitbreiden. Ga je kijken naar wat er nog meer is. Ga je ook op snoekbaars proberen vanaf de kant. Dan kwam er een bellyboot. Nou, vanaf de bellyboot proberen. Nou, ook wel leuk. Zo ga je steeds verder ontwikkelen totdat, nou ja,
tot,
waar ik nu ben.
Tot waar je nu staat, ja. Dus eigenlijk is jouw vader, om het maar even zo te zeggen, jouw vader is eigenlijk wel jouw grote motivator geweest.
Ja.
Om echt de hengelsport in te gaan.
Ja, klopt. Ja, hoe mooi is het ook om zoiets met je vader te delen. voor hem, maar ook voor mij.
Ja.
Je maakt veel mooie herinneringen. En ja, hij is wel echt... Je kan het altijd op feestjes en zo vinden mensen ook ons ook heel vervelend. Want dan hebben we het alleen maar over vissen.
Ja, dat snap ik. Dat herken ik wel, ja. Eigen boot ook inmiddels?
Ja, nou, een paar jaar een eigen boot. Ook met een visvinder, een frontroller, alles zit erop.
Dus jij bent eigenlijk heel allround?
Ja.
Waar ligt het jouw hart? Is dat kantvissen of toch inmiddels de boot?
Ik vind het allebei echt wel zijn charmes heeft. Ik vind het allebei ook echt wel heel leuk. Het hangt van het water af en hoeveel tijd ik heb. Als ik een niet al te veel tijd heb, dan vis ik gewoon snel van het kant in het kanaal. Maar ik mag ook heel graag op de rivier vissen. Ja, en dan is het natuurlijk vanaf de boot het mooiste.
Ja.
En de rivier vind ik wel echt het mooiste.
Ja. Ja, ik had Frank Vervliet ook in de podcast over de bellyboot. Hier even de link nu in beeld. Die heb jij ook.
Ja.
Frank zei in de podcast van ja, mogelijk. Hij zei dat gekscherend van ja, misschien verkoop ik wel mijn boot. Want die is helemaal into de bellyboot. Hoe is jouw gevoel daaromtrent, bellyboot vissen?
Ik vind het prachtig, maar mijn voorkeur gaat uit naar de boot.
De boot, ja.
Omdat je toch wat meer water kan bestrijken. Ik heb niet een bellyboot met een motor, dus ik moet het allemaal op mankracht doen.
Flipperen.
Dus mijn voorkeur gaat dan uit naar de boot. Ik vind varen sowieso heerlijk. Dus als ik een wat mindere dag heb dat het vissen niet zo lekker gaat, kan ik toch heerlijk genieten van het op de boot zitten.
Ja, van het in de natuur aanwezig zijn.
Ja, gewoon helemaal in je eentje, niks om je heen. Geen gezeur aan je hoofd.
Nee. En nodig je je vader dan wel eens uit in je eigen boot? Of ga je dan ook bij voorkeur graag alleen op pad?
Met mijn boot ga ik vaak alleen. En met mijn vader ga ik dan met zijn boot. Maar die heeft een net wat grotere boot op meer pk's erachter. Dus dan is vaak net wat praktischer als je met z'n tweeën bent.
Ja. En jij bent inmiddels, het is geen verrassing, je zit natuurlijk in het PML Pro Staff team. Kan je daar eens wat over vertellen, hoe je daarin verzeild bent geraakt?
Nou, dat is inmiddels ook alweer wat jaren, ik weet niet eens hoe lang eigenlijk.
Nou, voor mij een jaar of drie inmiddels.
Nee, langer.
Toch? Langer, vier?
In vier, vijf denk ik wel. Ongeveer. Ja, nou ja. Ja, je stuurde mij op een duur een berichtje via Facebook, volgens mij, of via Instagram.
Nee, Instagram.
Ik weet het niet. Instagram was het. Van joh, ik weet niet eens meer wat er eigenlijk precies in stond.
Nou, ik had gezegd van, vis jij al voor een professioneel team? Want je viel natuurlijk op. Dat is als vrouw val je natuurlijk al heel snel op in de mannenwereld. En ik kon door de regels heen lezen dat jij zelf viste. Hè, want dames die met een vriend vissen of in gezelschap vissen, dan zie je toch ander soort foto's. Ja, en ik was toen wel op zoek naar een dame binnen het team. Want dat geeft toch wel weer wat extra dimensie binnen in zo'n mannenclub. En toen heb ik jou een berichtje gestuurd via Insta van, joh, zou je geen interesse hebben? Wat dacht je toen je dat berichtje kreeg?
Nou, ik ben meteen, ik heb meteen mijn vader opgebeld. Ik heb een berichtje van Even Oosterdam.
Wat moet hier aan de vent nou weer van mij?
Ja, ik keek je filmpjes allemaal al op YouTube. Dus dat was wel even zoiets van, oké. Ik was wel vaker benaderd door verschillende merken. Maar daar had ik nooit zoiets van, ik voelde me gevleid dat ik benaderd werd. Maar of het kwam nog te vroeg dat ik dacht van, nou, hier ben ik nog niet klaar voor. Of het klikte gewoon niet.
Nee.
En toen kreeg ik een berichtje van jou. En toen kreeg ik meteen wel een goed gevoel erbij. Nou, en toen zijn we gaan vissen.
Ja.
Ik stap nooit met vreemden op de boot. By the way. Maar hiervoor maakte ik graag een uitzondering.
Ja. Nou, was nog een succesvolle vis toch ook.
Ja.
Hebben we trouwens een film van.
Ja, ook
komt weer de link hier nu in beeld. Moet je echt kijken. Was een leuke dag trouwens. Ja, en ik spreek nu even voor mezelf. Vanaf dat moment voelde ik wel een goede klik met jou. En dan bedoel ik dat op een manier van, ja, dat ik dacht van, ja, je bent een teamplayer. En je past goed wel binnen het team. En wat voor mij heel belangrijk was, dat jij echt zelfsupporting was. En dat vind ik wel een pre om binnen een beroepsmatige, professionele organisatie aan boord te stappen.
Ja.
En volgens mij heb jij dat ook altijd op die manier ervaren en jezelf zo geprofileerd.
Klopt. Ik heb me sowieso ik voel me heel erg thuis binnen het team. Ik voelde me ook meteen heel erg welkom. Het is natuurlijk altijd even aftasten van, goh, wat voor types krijg ik allemaal mee te maken. Ja. He, zoals je al zei, het is natuurlijk wel een mannenwereld.
Ja.
Dus dan is het even aftasten. Maar volgens mij was het al vrij snel, klikte het met iedereen wel. En ging dat best wel
Kan jij soepel. Vertellen hoe het voor jou is. Want heel veel mensen denken allemaal van, nou, pro-staffer, dat is gratis spulletjes binnenharken en een beetje vissen en vrijheid, blijheid. Hoe zie jij dat als pro-staffer van een team?
Ik persoonlijk zie dat als je bent een soort van gezicht van het merk. Dus dat moet je ook zo profileren. Bij alles wat je, of tenminste wat ik, kan alleen maar vanuit mezelf spreken natuurlijk. Post of zo, daar denk ik wel over na van hoe komt dit over op de ander in combinatie met het merk eigenlijk. Dus dat je wel...
Je bent een ambassadeur voor het merk.
Precies. En het is niet zo dat ik elke vis op internet zet of dat soort dingen. Maar de mooiste pik ik er natuurlijk wel een beetje uit. Maar ik heb niet heel erg het gevoel van moeten gehad. Van, oh, ik moet nou weer gaan vissen. Het is allemaal wel... vrijheid, blijheid is misschien een beetje te wijd of te soepel. Maar... het is niet, ik heb nooit druk gevoeld of zo.
Nee, dat heb ik ook bewust gedaan. Want ik bedoel, als ik jou druk moet opleggen, en dat geldt niet alleen voor jou natuurlijk, maar ook voor de andere pro-staffers, dan werkt dat denk ik averechts. Want je moet iets vanuit jou willen en niet vanuit mij. Je doet pro-staffer ben je omdat je ergens bij wil horen. Je voelt je betrokken tot een merk. Ja, op het moment dat ik jou dan druk op moet gaan leggen, dan gaat het eigenlijk in de basis al niet goed.
Nee, die intrinsieke motivatie is gewoon heel belangrijk daarin.
Ja, dat denk ik ook. En je geeft het zelf ook aan en zo zie ik het ook. Je bent echt een teamplayer. En vandaar dat je uiteindelijk toen ook naar voren hebt geschoven om de IPC Bass te vissen. Voor de mensen die het niet kennen, IPC is YouTube Predator Cup van de Duitse Hechtung Bars. Het is een grote YouTube-productie.
Je zegt IPC Bars.
Ik zit al zelf in mijn eigen wereldje. Maar de IPC Bank, bedankt voor de aanvulling, de IPC Bank. Hoe vond je dat? Kan je daar eens wat over vertellen? Want dat is natuurlijk weer een toch wel next level.
Ja, ik ben altijd wel een beetje, ik mag mezelf graag uitdagen. En soms dan krap ik mezelf achter de oren van, goh, wat ben ik nou weer aan begonnen? En ik zag op, volgens mij ook ergens op social media, zag ik dat er een wildcard was voor CWC.
Ja, CWC is Catch with Care, vanuit Zweden.
Ja, en toen dacht ik... Nou, de YPC, ik ken het, ik kijk het altijd, ik ken het natuurlijk. Toen dacht ik, het lijkt me echt wel heel erg leuk om een keer zoiets te doen. En kijken hoe dat gaat. En natuurlijk om mezelf weer te pushen om nog beter, nog meer en beter te worden in wat je al doet. En toen, je moest een filmpje maken, dus ik ben samen met mijn vader op pad geweest. Die heeft mij gefilmd. En die heb ik ingestuurd. En toen heeft Hechtung Bars daar mij uitgeselecteerd samen met nog een paar anderen. En uiteindelijk was het laatste woord aan Catch with Care dan. En die heeft mij uiteindelijk uitgekozen. Stefan kwam het persoonlijk vertellen. Nou, ik was helemaal zenuwachtig. Ik wist dat hij er was om wat te vertellen. Dus ik was helemaal zenuwachtig. En toen het verteld werd, toen was ik ook meteen... ik klapte helemaal dicht. Ik wist eigenlijk niet zo goed meer wat ik moest zeggen. En toen dacht ik, dan gaat het beginnen.
Ja, Stefan Trumstedt, voor de mensen die hem niet kennen, dat is natuurlijk een hele bekende visser vanuit Scandinavië.
Ja.
Een beetje vergelijkbaar met de Bertus Rosemeyer vanuit Nederland. Ja. Die status heeft hij zeker. Ja, dus ik snap, als je in dat wereldje komt. Ja, ik kan me er niks bij voorstellen. Je zei van, ik kreeg een berichtje van Evert Oosdam. Ja, ik vind mezelf maar gewoon heel normaal. En Stefan vindt zichzelf ook normaal. Maar ik kan me voorstellen dat je tegen dat soort mensen dan aankijkt.
Ja, natuurlijk. Je houdt... inmiddels ken ik jou. Dus dan is het
is
anders.
Het anders.
Maar er zijn altijd mensen waar je tegenop kijkt eigenlijk. Van, goh.
Maar is dat niet een beetje te veel eer? Want ik heb zelf zoiets. Het is maar vissen.
Ja, maar toch. Je haalt toch ergens wel...
Inspiratie
eruit, ja. Ik denk ook dat heel normaal is.
Ja, uiteindelijk wel. Ja, ik kan daar nog steeds een beetje moeilijk mee omgaan. Want ik heb echt zoiets van, het is maar vissen. Ja. Doe even gewoon normaal met z'n allen. Maar ja, ik snap, omdat je natuurlijk overal op YouTube voorbij komt, dat mensen dan toch wel een soort verbondenheid en misschien ook wel tegen je gaan opkijken. Maar ja, dat is iets voor mij persoonlijks. Maar anyway, we dwalen af. De IPC. Wij gooiden je voor de leeuwen, want zo voelde dat in principe.
Ja, wel een beetje.
En dan ga je voorbereiden op een eigen streetface wedstrijd.
Ja.
Met camera's erop. En,
ja.
En toen,
ja, de voorbereiding. Dat was lastig, want we zaten vlak voor het gesloten seizoen. En vlak na het gesloten seizoen zou het opgenomen worden. Dus dat was best lastig. En omdat ik natuurlijk uit het noorden kom, ben ik niet heel tot wat helft van het land of zo heb ik wel aardig wat plekken. Maar daaronder was voor mij natuurlijk wel even wat zoeken.
Stekkennis.
Ja, stekkennis. En dat is natuurlijk super belangrijk. Dus al mijn contacten heb ik ingevlogen van jongens, hebben jullie nog wat? Kan je me tips geven en dat soort dingen. Dus heel veel mensen hebben mij ook daarbij geholpen. En in de dagen dat ik vrij was, want er moet natuurlijk ook gewoon gewerkt worden, ben ik eigenlijk elke keer in de auto gestapt, 6:00 ochtends, op zoek naar stekken aan de andere kant van het land. Dus ik maakte zo op een dag 1000 kilometer om alleen maar te zoeken naar goede stekken. Ook in de gesloten tijd ben ik gewoon bij stekken langs gereden, nou, niet gevist, maar wel gewoon gekeken ter voorbereiding. Van hoe begaanbaar is het, hoeveel tijd kost het om van A naar B te gaan. Je kan de gekste dingen niet bedenken. Veel gesport ook in aanloop naar, want het zijn natuurlijk lange dagen. En je wil niet, tenminste ik wil niet moe worden. Dus ook gewoon qua fysiek fit zijn.
Fitheid.
Ja.
Ja, je moet toch lange stukken lopen met je hengels en je tas en alles.
En het is full focus. Continu.
En hoe bedoel je dat? Omdat er een camera op je staat.
Nou ja, op zich die camera had ik niet zo heel veel last van. Want ik heb wel verschillende dingen, wel voor televisie gedaan, voor YouTube al best wel veel dingen. Dus die camera had ik op zich niet zo heel veel last van. Het was wel even lastig dat het allemaal in het Engels moest natuurlijk. Want dan ben je vol gefocust op de vis en dan moet je ook nog in het Engels wat vertellen.
Ja.
In het Nederlands is dat dan, tuurlijk is dat makkelijker. Dus die camera had ik niet zo heel veel last van. Dat was, ja, ik leg mezelf dan best wel veel druk op van, dat moet lukken.
Een strepertje ben je.
Ja. Yeah.
Oké, dan ga je die stek heb je verkend. En ik hoor jou zeggen, ja, dat is best wel belangrijk. Waarom is goede stekkennis voor jou belangrijk?
Ja, je kan wel ergens gaan vissen waar je nog nooit geweest bent. Maar dan weet je niet hoe het water is. Ja, dat klinkt misschien een beetje vaag, maar het kan soms, sommige wateren kan echt precies, op 1 vierkante meter kan het net goed wezen en de vierkante meter daarnaast kan het slecht wezen.
Ja.
Of je moet hem precies zo aangooien om een aanbeet te forceren.
Ja, we hebben het wel gezien natuurlijk, want we zijn in het voortrek, ben ik een keer samen met Lex met jou mee geweest. Toen werden we helemaal naar huis gevist door jou. Dus wat dat betreft, en toen dat onderschrijft wat jij zei, dan letterlijk op een vierkante meter. Jij stond eigenlijk precies goed, wij er net buiten. Jij kreeg alle aanbeten en wij waren gewoon voor de show aanwezig.
Het wil dat natuurlijk niet zeggen dat de ene dag dat werkt, dat de andere dag dat ook werkt, maar dat geeft je wel heel veel informatie.
Ja.
En ik gebruik natuurlijk ook wel waterkaarten, Google Maps en dat soort dingen. Maar de echte bodemstructuur van, goh, waar liggen de mosselen, waar liggen de stenen, waar ligt iets op de bodem. Dat zie je niet op die kaart altijd.
Dat moet je ervaren.
Dat moet je weten.
Ja. Gebruik je ook Navionix?
Ja, de app.
De app?
Ja.
Dus kan je daar wat over vertellen, hoe jij die informatie dan gebruikt ten aanzien van het echte werk?
Ik gebruik dat vaak als voorkennis. Als ik thuis ben en ik wil ergens heen waar ik nog nooit eerder geweest ben, dan zoek ik een plek op Maps. En dan pak ik ook vaak de Navionix-kaart erbij. En ik kijk dan voornamelijk naar het bodemverloop. De taluten opzoeken of de diepe gaten die vanaf de kant haalbaar zijn.
Ja, dus jouw eerste kennisvergaring is eigenlijk vanaf de computer.
Ja.
En dat ga je dan vertalen naar de praktijk in combinatie met het waterverloop.
Ja.
Let je ook nog op getijdenstromingen?
Um, Wij in het noorden hebben geen getijden. Wel stromingen.
Ja.
Ik vis veel op de rivier. En dat is natuurlijk wel heel... met name op de IJssel. Nou, die stroomt altijd heel hard. En op dit moment al 3-4 maand zo hard dat je er eigenlijk niet kan vissen. Daarvoor gebruik ik Rijkswaterstaat. Die heeft heel duidelijk de waterhoogte geeft hij aan. En ook de stromingen. En als je op getijden water zit, dan geeft hij ook de getijden aan. Dus die gebruik ik ook heel veel. Ik gebruik best wel veel apps en ja, het zijn allemaal handige tools om informatie te krijgen over je vistek.
Ja, dus het is niet zo, nou we gaan naar de waterkant, nemen hengel mee, gooi hem ergens in. Dus je bent echt wel jezelf van het goed aan het voorbereiden.
Ja.
Dat geeft denk ik ook wel, dat is even een veer. Dat geeft ook wel weer hoe jij in de wedstrijd zit als sportvisser. He, want heel veel vrouwen hebben toch wel vaak het imago van nou... He, meevissen. Maar ik kan echt wel aan jou merken dat jij echt wel ja, helemaal zelfsupporting bent.
Ja, nee, ik ben geen meevisser. Maar, zo is het wel begonnen.
Ja,
maar,
ja zo zijn we allemaal
ja,
begonnen.
Ja, je moet ergens beginnen. En het is niet dat je ineens denkt, oh, ik ga vissen. Ja, het kan, maar de meesten hebben het denk ik van iemand anders.
Ja.
En ja, ik ben van nature vrij zelfstandig, dus ook hierin.
Nou, dan heb je zeg maar, je voorbereiding gedaan. Heb je nog meer dingen gedaan in de voorbereiding voor die wedstrijd?
Voorvissen natuurlijk. Informatie verzamelen, wat ik al zei. Fysiek zo goed mogelijk. Zijn materiaal allemaal op orde. Dus zorgen dat alles in tip-top conditie is. En dat je niet tegen dingen aanloopt op een moment suprem.
Ja.
Auto's afgetankt. Het zijn hele simpele dingen.
Ja.
Zorgen dat er iemand is die voor je eten zorgt. Want ik vergeet dat gewoon zelf als ik aan het vissen ben. Zeker op zo'n moment. Dus ja, dat zijn allemaal van die kleine dingen die wel heel erg meespelen.
Ja, ja. Nou, dan gaat de wedstrijd beginnen. En geef thuis een blik achter de schermen.
Dat ging heel... ik had eigenlijk niet zo heel veel zenuwen tot de avond van tevoren. Toen zag ik, ik wist natuurlijk tegen wie ik allemaal moest vissen. Nou, dat was ook niet om...
Alle grote namen uit de hengelsport.
Toen dacht ik, en toen moesten we allemaal bij elkaar komen voor de briefing. En toen dacht ik, en toen ging ik terug naar mijn huisje.
Dacht, wat doe ik hier?
Toen was ik helemaal in stress. Het was echt verschrikkelijk.
En waarom?
Nou ja, gewoon, ik had op dat moment het idee van, ik heb te weinig voorbereid. Ik heb te weinig dit, ik heb te weinig dat. Je gaat gewoon alle
doemscenario's.
Ja, alle doemscenario's komen voorbij. En ja, helemaal in de stress.
Is dat onzekerheid? Of is dat... waar kwam dat gevoel vandaan?
Dat is een... Of het is goed een, willen doen.
Het strebertje.
Ja. Ja, dat kan me in de weg zitten. Maar dat kan je soms ook heel erg helpen. Omdat je dan toch echt wel goede focus hebt. Maar op dat moment... Soms kan het ook net even te veel worden. En dan zit het je in de weg. Nou, die avond van tevoren zat het me dus in de weg. Wel redelijk geslapen. En de volgende dag was ik eigenlijk vrij...
Relaxed.
Relaxed, ja. Ik dacht, nou moet het gewoon gebeuren. Nou gaan we het gewoon doen. En ik had mijn plan klaar. Alle stekken die ik die dag langs wou, had ik allemaal klaar. Dus ja, daar ga je ervoor.
Ja. En... ja, de eerste dag, hoe ging dat?
De eerste dag begon eigenlijk best wel lekker. Om mijn eerste stek, die had ik wel voor verkend, maar dat had ik niet gevist. En dat had ik met opzet eigenlijk gedaan, want dat was mijn snoekstek. En op het moment dat ik daar was om te kijken van, hé, hoe is het hier, zag ik al snoeken zwemmen. Ik dacht, nou, ik laat die hele stek gewoon met rust.
Als je ze ziet, dan je hoeft ze tijdens het voorvissen niet te vangen.
Nee,
natuurlijk.
En het was heel helder water, dus ik kon ook wel zien hoe de bodem was en dat soort dingen. Dus ik denk, ik ga hier niet vissen. Ik laat het zoveel mogelijk met rust. Dus daar ben ik begonnen. En eigenlijk al vrij vlot had ik al een mooie snoek te pakken. Nou, dat gaf de burger natuurlijk behoorlijk wat moed.
Ja.
Ik had ook al een keer een volger daar gehad en een keer een aanbeet, weet ik eigenlijk niet. Nee, volgens mij niet. Maar alleen een snoek en een volger. Nou, en dan ga je door. En ik had echt tijden gezet van zo lang wil ik op een stek blijven, zo lang wil ik op een stek blijven. Van tevoren al, zodat je niet tijdens het vissen in...
Te lang blijft hangen.
Ja, te lang blijft hangen of tijd verspilt aan iets wat niet werkt.
Dus je had eigenlijk ook een heel tijdschema gemaakt. Ja. Van zo lang moet ik daar zijn, zo lang daar, omlooptijden.
Ja. Dus om zo efficiënt mogelijk met je al je tijd om te gaan.
Ja, want even voor de kijkers en de luisteraars. Het is, je hebt 8 uur de tijd. Ja. En binnen die 8 uur moet je een aantal vissen vangen.
Ja, je moet... dit is alweer even geleden en ik zit niet helemaal meer in de regels. Volgens mij... Wat is het ook alweer?
Ja, je moet even uit mijn hoofd. Een snoekbaars en een baars. En drie rendens.
Ja. Ja, dus en dan heb je nog topwater... punten voor alles wat je boven de 40 centimeter op topwater vangt. Maar dat was de periode niet. Dus ik heb volgens mij bijna niemand op topwater gevist in die wedstrijd op dat moment. Ja, maar ja, dus de snoek was binnen.
De snoek was binnen.
Mijn volgende stack was snoekbaars.
Maar dat had je ook zo helemaal uitgedacht al. Dus eerst voor je snoek.
Ja.
Ik heb die wedstrijd zelf ook gevist. Voor de mensen die denken, ja, waarom eerst op snoek? Want de wedstrijd is in de zomer. En het aasgedrag voor de snoek is veelal 's ochtends vroeg.
Ja.
Dus ja, een logische keuze lijkt mij om dan eerst voor die snoek te gaan. Als het nog wat kouder is.
Precies. De zon nog niet hoog staat, dan is het toch ook wel wat licht schuw.
Ja.
Dus eerst op snoek. Dat is over het algemeen wordt dat ook wel gezien als de moeilijkste. Of nou, baars wordt eigenlijk gezien als de moeilijkste, maar snoek is ook niet altijd. Daar kan het ook nogal op...
Kan wispelturig zijn. Ja.
Dus ik was heel blij dat ik die al binnen had. En toen naar de snoekbaarstek. En dat viel tegen. Snoekbaars en baarstek. Ik had het voorverkend en toen was het allemaal echt wel succesvol. En het was allemaal mooi. En ik kom daar op de wedstrijddag. Was de stroom niet de andere kant op.
Oké.
Hele heldere water... was niet meer helder. Het was één groot zandwoestijn. Het was helemaal anders.
Ja, en had je dat kunnen achteraf... Ja, is altijd makkelijk, maar had je dat achteraf kunnen weten? Want ik hoorde jou natuurlijk in het begin zeggen van... ik bereid me voor, kijk naar Rijkswaterstaat, stromingen.
Ja.
Had je dat kunnen weten, denk je?
Ja, misschien had ik het kunnen weten. Maar op dat moment, ja, ik had mijn plan zo klaar.
Ja.
Op basis, want een paar dagen ervoor was ik er nog geweest. Dus dan... Ja, ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het helemaal anders zou zijn.
Nee, nou, waarom ik dat zeg? Je hebt natuurlijk vaak bepaalde water hebben gewoon te maken met getijden van de Noordzee.
Ja.
Heel veel mensen weten dat niet, maar de rivieren staan natuurlijk in verbinding hier en daar met de zee. En met in- en uitstroom. Dus die getijden die kunnen gewoon wisselen. Dus aan het ene moment denk je van, hij stroomt naar de zee toe. En een uur later, als de getijden wisselt, dan komen ze terug. En waarschijnlijk, omdat ze terugkomen, nemen ze vuil water weer mee of andersom.
Ja, dus, en dat is dus ook een stukje wat ik zeg maar vanuit mijn visserij niet gewend ben. Dus maar, ik heb me elke keer als ik daar was op die stek, om voor te verkennen, ik ben er een paar keer geweest, stroom ik elke keer dezelfde kant op.
Ja.
Dus dan...
Ja, ik denk zelf dat op dat punt wordt het vaak wel onderschat. Gestromingen, getijden. Ik ben daar de laatste jaren wel ingedoken. Vooral omdat ik heel graag op baars vis.
Mm-hmm.
En een baars is eigenlijk een vis die eigenlijk puur en alleen van helder water houdt.
Ja.
En nog meer als de mensen denken natuurlijk dat de snoek dat voornamelijk is. Maar die houdt meer van waterplanten. Maar een baars is echt een helder watervis. Ja, en als je dan niet die helderheid opzoekt, dan is het bijna een utopie om baarzen te vangen. Dus vandaar dat ik me daar heel goed heb op ingelezen. En dat is een tip die ik zeker aan de luisteraars en de kijkers wil meegeven. En soms kan je daar echt wel het verschil op maken. Om op dat soort kleine details te focussen.
Ja, mijn overall experience van de YPC, superleuk, superveel van geleerd. Ik ben echt wel, niet alleen op vis, qua visserij en zo, dat je natuurlijk vol gefocust bent. Je vist heel anders, omdat je
bepaalde druk
hebt inderdaad, maar ook je vist met meer een doel. Normaal, als ik gewoon normaal ga vissen, dan is het leuk dat je wat vangt. En natuurlijk, soms ga ik ook wel vissen met echt een doel van, dit is mijn doel vandaag. Maar ook wel gewoon om gewoon lekker erop uit te zijn. En dus qua technieken heb ik er heel veel van geleerd. Qua time managing, heel veel ook op persoonlijk gebied. Ik wist nooit dat ik echt 8 uur non-stop kon focussen ergens op. Maar dat lukt ook aardig. Dus... al met al is het echt een superleuke ervaring geweest. En nou ja, ik ben Catch with Care ook nog hartstikke dankbaar dat ik het heb mogen doen. De uitkomsten waren misschien iets minder dan ik gehoopt had. Maar
ik heb hem ook 2 keer gevist. Denk ik ook niet in de finale gekomen. Dus daar moet je sowieso niet te druk om maken. Want dat is, kijk, je kan alles plannen, zeg ik altijd maar. Behalve het weer en of de vissen bijten.
Ja.
En ja, je moet ook een beetje mazzel hebben. Dat het net het kwartje de goede kant op rolt.
Klopt. Nou ja, bij sommigen valt het heel vaak de goede kant op.
Nou ja, dat is
een stukje ervaring, denk ik.
Ervaring en al die details waar we het net over gehad hebben. Stromingen en noem het allemaal maar op. Dat moet je ook beheersen.
Ja.
En dan rolt inderdaad het kwartje wel vaak de goede kant op.
En voorbereidingstijd, dat was natuurlijk heel krap nu.
Ja, maar ja, je doet je best.
En je kan er alleen maar van leren.
Dat is zonder meer een feit.
Het is niet falen, maar een leermoment.
En het is natuurlijk ook een hele andere mindset, hè, wedstrijdvissen. Ja. Want dan moet je,
zeker
kijk, bij
weten.
Een normale visdag, ja, daar zit er geen druk.
Nee.
Vang je dan een dag niks. Ja, nou ja.
Dat is balen, dan ga je met een sipgezicht naar huis, maar dan ben je 2 uur later ben je het weer vergeten.
Ja, en nu staat er een camera en alles wat je doet, dat wordt ook vastgelegd.
Ja, ik ben gevallen, maar dat hebben ze net niet gefilmd. Nou,
slim editor. Ja. Hey, er zijn nog meer meiden in de scene. Voor mij heb je er ook een goede klik mee. Kan je daar wat over vertellen?
Dames, nou, we hebben het er al even over gehad. Er zijn best wel heel veel dames die vissen. Inderdaad, er zijn best
goede vissers.
Zeker
trouwens.
Weten. Er is inderdaad een groot deel die meevist met een bekende. Om gewoon het meevissen en een keer een leuker op uit te zijn. Maar er zijn ook heel veel die gewoon inderdaad ook zelfstandig vissen. En in de loop der jaren, mede door social media, heb ik echt wel 2 goede vriendinnen daaraan overgehouden. Helemaal in het zuiden van het land, het midden van het land. En ik kom uit het noorden van het land, dus het hele land.
Het hele land is vertegenwoordigd.
Het hele land is vertegenwoordigd, ja.
Vriendengroep.
Ja, dus nee, dat is hartstikke leuk. We gaan ook samen op vakantie, visvakanties.
Om wie gaat het dan?
Sophie en Mickey. Misschien wel bekend, misschien niet. Maar kijk maar even op de socials. Makkelijk te vinden.
Ja.
En nee, het is hartstikke leuk. We komen echt wel een paar keer per jaar samen. We hebben elke week contact over het vissen.
Ja, en hoe ziet jullie visserij er dan uit? Ik begrijp dat jullie ook wel naar het buitenland gaan.
Ja, dat zijn echt tripjes. Sophie is heel veel zoutwater. Ze komt ook uit Zeeland. Dus vanaf heel veel zout vist zij. Wij gaan ook met Mickey en ik komen ook naar Zeeland 1 keer per jaar om daar op haaien te vissen. Hartstikke leuk.
Dat is nogal wat anders dan een snoepbaas.
Ja, zeker weten. Maar hartstikke leuk ook.
En dat is op de expertise van Sophie dan?
Ja, klopt. Die is dan onze gids.
Okay.
En dat doet ze hartstikke goed. En Mickey die is ook van het zoete water en ook met name vanaf de kant. Dus ja, we vullen elkaar daar mooi in aan. En in het buitenland, ja, iedereen heeft zo zijn eigen goal. Zijn eigen vis. Sophie die heeft al heel veel buitenlandtripjes gemaakt. Ik kom pas net kijken.
Ja.
Over een paar weken ga ik alweer met Mickey naar Egypte. Hopelijk wat geelvintonijn vangen. Dat is echt mijn droomvis op dit moment.
Ja, mocht die trip zijn geweest, online staan en deze podcast is nog niet uit. Hier de link en dan kan je even naar die film kijken.
Ja.
Het wordt vast wel leuk.
Ja, ik hoop echt dat het. We zijn al eerder met z'n 3 naar Egypte geweest. Toen gingen we ook duiken en ook vissen.
Vissen.
Toen was het vissen wat trager, maar wel wat leuke vissen gevangen. Ja, het is gewoon super leuk om dat met elkaar te doen.
Ja, de buitenlandreis is sowieso al een avontuur.
Ja, altijd als ik op vakantie ga, dan gaat altijd een reishengel mee.
Ja, terecht.
De afgelopen zomer naar IJsland geweest. Ook daar kabeljauw en bordjes en scharren en van alles gevangen. Ja. Hartstikke leuk.
Wat is eigenlijk jouw expertise? Als je zou zeggen van nou, dit kan ik echt goed. Dit is mijn ding. Wat is dat dan? Voor mij is het baarsvissen. Wat is het bijvoorbeeld voor jou?
Snoekbaars. Ja, denk het wel. En voornamelijk op stromend water.
Daar zit jouw meeste kennis.
Daar voel ik me het meest thuis. Ik snap de stromingen, de luwtes in de stroming, de keerstromen.
En dat is kennis die je samen met je vader hebt opgedaan?
Ja,
of je uiteindelijk
ervaring.
Ook jezelf hebt eigen gemaakt.
Ik ga ook gewoon alleen de IJssel op. En aldoende
leert men.
Ja. Ja. Het is, ik vind en die aanbeten met dat stromende water, die zijn zo snoepbaars.
Ja. Ja. Wat is jouw grootste snoepbaars?
81. Dat was trouwens niet op de rivier, dat was op in een haven.
Okay.
Ik was een snoekvisser.
Ja.
Shit van 21 centimeter, dus ik had hem ook niet helemaal verwacht. Maar een week daarvoor had ik een 80 centimeter snoekbaars op de rivier. Eigenlijk is dat mijn mooiste vis.
Ja. En doe jij dan het oldschool werpen jiggen of vis je ook met live apparatuur?
Ik doe meestal oldschool. Ik vind het ook heel leuk om in de zomer twitch baits te gebruiken, crankbaits op snoekbaars.
Ja, dat zijn goed te vangen ook.
Ja, zeker. Soms, die is echt verschrikkelijk soms. Ja. En, maar met name met shads en jiggend inderdaad. Ik ben me nu wat meer aan het verdiepen in de wat meer finesse technieken. Zoals de Carolina, dropshot heb ik al een tijdje gedaan. Om dat soort technieken wat meer onder de knie te krijgen, ook voor de baarzen. Afgelopen jaar heb ik mijn PR-baars eindelijk verbeterd. Ook met Carolina, dus dat was op zich
was
wel...
Was bij Jeroen aan boord.
Ja, klopt. Was ook een heel avontuur op zich.
om met Jeroen te vissen.
Nou, dat op zich niet, maar eerst werd ik uitgelachen omdat het... Jeroen dacht dat ik een brasem had gehaakt. Maar uiteindelijk bleek het een hele grote baars te wezen. En ik had al zoiets tijdens het drillen van dit is volgens mij geen brasem. Maar die heb ik wel eens vaker aan de haak gehad. Maar ja. Nee, dat was echt dat was een mooi moment. Alles is ook vastgelegd,
ja.
Toevallig.
En hoe groot was die?
46.
Dus dat is jouw
nog
PR.
Ruimte voor verbetering, ja.
Ja, ja, ik weet er alles van. Ik heb mijn PR stond al redelijk goed.
Ja, zeker weten.
En die heb ik laatst ook nog wat opgeschroefd. Dus wat dat betreft blijft er altijd ruimte.
Ook daar is beeldmateriaal van.
Ja, is er ook van.
Ja, hartstikke mooi. Maar dat soort momenten is ook gewoon superleuk om dat met iemand een vismaat te delen. Tuurlijk, ik vind het ook heerlijk om alleen op pad te zijn. Maar ik vind het ook superleuk om met iemand anders. Want als er dan zoiets gebeurt, joh, daar kan je altijd nog over napraten. En dat komt elke keer dat je elkaar weer ziet, komt dat weer
Ja, ik denk
terug.
dat ook het mooie is van onze hobby. Dat je dingen, avonturen kan delen. Ik heb ooit eens in Zweden gevist. Dus had ik net na de Zweedse Predator Tour en met een weekje nog met de maten. Dus toen was ik die dag alleen op het water. En toen ving ik een metersnoek.
Ja.
Ja, en dat is toch anders om als je een metervis vangt. Hè, dat is de magische grens. Dan is het toch anders als je niemand hebt om hem mee te delen.
Nee.
En toen ving ik er daarna nog een. En toen stond ik mezelf maar een soort schouders. Nou, goed gedaan, Evert. en het voelde zo apart. Normaal kan je vangsten delen. En ja, nu had je... Ja,
sta je daar.
Sta je daar in je uppie.
Ja.
Het moment aan zich is leuk. Maar ja, het delen. Ja.
Het geeft nog extra. Ik heb ook de eerste keer... Of mijn PR-snoek. 1,8 meter. Staat al jaren. Vanaf de kant. Gevangen. En... Ja.
Ook alleen.
Helemaal echt een zware vis ook. En helemaal alleen. Ja, en dan zit ik in de auto en dan trekt mijn vader op bellen.
Ja.
Hoe moet ik nou gevangen? Maar ja, het is het hele moment.
Het delen is... nou we daar toch over hebben. Wat is voor jou nu vissen? Wat is dit? Waarom vis jij? Wat roept dat bij jou op?
Verschillende dingen eigenlijk. Het is... Het aspect van dat je alleen bent en gewoon lekker kan doen en laten wat je wil. Gewoon de boel laten thuis en lekker aan de waterkant of op je bootje.
Ja,
of
je hoofd leeg. Maar.
Hoofd leeg, lekker in de natuur. Geen gezeik aan de kop. En vind ik heerlijk. Ik vind de vissen zelf prachtig. Ik ben gek op de natuur. Ik ben heel erg geïnteresseerd in het onderwaterleven en hoe dat allemaal gaat. We weten volgens mij meer van de ruimte dan wat er allemaal in de zee leeft. Alleen dat al vind ik super interessant.
Beetje de wetenschappelijke kant ook.
Ook inderdaad. Ik kijk heel veel documentaires over... dat is dan met name zoutwater. Want over zoetwater worden niet heel veel documentaires gemaakt. Maar en inderdaad gewoon de gemeenschap op zich. De vis, vind ik allemaal zo... Het is allemaal hartstikke leuk met elkaar. Tuurlijk, er, er zijn ook wel eens wat fitties. En je zit op een stek en een stekkerpacer en weet ik veel wat allemaal. Ja, ja. Die kennen we ook allemaal.
Ja, dat
maar
is overal wel.
Als je gewoon met elkaar... Hartstikke leuk. En ik heb natuurlijk twee superleuke meiden als vriendinnen eraan overgehouden. Want als ik niet aan het vissen was, had ik die ook nooit ontmoet.
Nee.
Dus ja, dat brengt zoveel.
Ja, ik denk dat wij een leuk verhaal hebben zo. En, toch een kijkje van wat doen die vrouwen in de hengelsport. Nou, ik ken jou natuurlijk al, dus ik kon jouw verhaal al. Maar ik hoop dat het hier voor de kijkers en de luisteraars een eye-opener is. Dat het dat ook vrouwen gewoon heel serieus met hun... En dit klinkt natuurlijk heel raar hoe ik dat nu zeg. Maar dat vrouwen natuurlijk ook gewoon echt wel op een serieuze manier met hun hobby en passie bezig zijn. En niet alleen maar van het meevissen als vriendinnetje van.
Nee, en ook de stereotypering, daar heb ik altijd een beetje een hekel aan van... je ziet ook heel vaak dan reacties onder foto's of zo van oh die staat met de vissen. Of in elk geval, iemand heeft een hele mooie vis gevangen en die krijgt bij wijze van een aantal likes en reacties. En dan staat er altijd een reactie onder, als je een bikini aan had, een tieten dan en met een 20 centimeter kleinere vis, dan had je 5 keer zoveel reacties. Ja, dat vind ik altijd een beetje jammer.
Maar kijk, dat is een beetje het kortzichtige sowieso, vind ik. Ik heb met Sjoerd, de Sjoerd Beljaars hebben we daar ook over gehad in in de podcast. Hoe kortzichtig mensen kunnen zijn op social media gebied. En kijk, ik heb me daarbij neergelegd. Sommige reacties slaan helemaal nergens op.
Nee, ik heb wel eens gelezen, dat was een reactie ergens. Vrouwen verpesten de hele hengelsport.
Ja.
Want hoe kan je als persoon, even gewoon als persoon, man of vrouw, het zijn allebei mensen, poepen, piezen allemaal. Maar hoe kan hoe kan je dat verpesten? Waarom breng je dat?
Ja, ik denk dat er ook heel veel kift is, maar in het algemeen. Ik denk dat commentaren geven met mobieltjes en...
Toetsenbordterroristen.
ik denk dat je daar gewoon... ik weet dat als geen ander. Als je natuurlijk je kop boven het maaiveld uitsteekt, dan is er altijd wel iemand die er wat van vindt.
Zeker.
Ja, en op een gegeven moment moet je daar gewoon doof en blind voor zijn.
Ja.
En,
persoonlijk trek ik me er ook niet aan, maar ik denk, ik verwonder me erover soms.
Ja. Ja, je hebt gewoon hele narrow-minded mensen.
Ja.
Overeenstappen en joe.
Laat u.
Ja.
Ik ga vissen, mooi.
Ja. Hey, los van dat, de acceptatie als vrouw binnen de hengelsport valt jou dus wel mee. Dat is niet zoiets dat je zegt van ik moet me extra bewijzen of...
Nee, dat idee heb ik zelf helemaal niet gehad ook. Het scheelt ook, ik denk dat het ook afhankelijk is van je team, maar in dit team heb ik daar helemaal geen problemen mee gehad.
Nee, ik heb letterlijk tegen jou gezegd, je bent one of the guys en zo ga ik je ook behandelen.
Ik denk ook dat dat geholpen heeft.
Ja. Ja, dat moet ook, want anders dan ga je presidenten scheppen, denk ik. En dan ga ik je juist op een ander voetstuk plaatsen, waardoor je...
Dat werkt alleen maar averechts.
Dat werkt averechts, ja. En hoe geldt dat voor die andere meiden? Zitten die een beetje hetzelfde erin?
Ja, zeker weten. Ze hebben elke ook hun eigen team en dat is eigenlijk op hetzelfde. Maar lijken wat dat gaat, alle drie heel veel op elkaar.
Ja.
Dus,
hebben jullie daar ook wel eens gesprekken over? Hoe jullie de functies pro-staffer invullen? Zitten daar bijvoorbeeld grote verschillen in met de anderen?
Nou ja, de een doet het meer op professionele basis.
Sophie?
Mickey. Die houdt ook echt socials bij en dat soort dingen. Dus die doet ook sales. Dus ja, die zit meer in het bedrijf.
Ja.
En Sophie wordt heel veel, haar expertise op het zoutwatergebied wordt heel veel gebruikt.
Ja, die is bioloog toch, geloof ik?
Ja, marinebioloog.
Ja.
Maar ook gewoon de ervaringen vanaf met hengels en dat soort dingen. Wordt heel veel haar expertise ook gebruikt.
Ja.
Dus die zijn weer op een heel andere...
Ja, op een heel andere gelinkt. Ja. Ja, nou ja, kijk, iedereen heeft zo zijn eigen invulling binnen een team. Kijk, en niet iedereen kan natuurlijk hetzelfde zijn. En dat hoeft ook helemaal niet. En het is gewoon, ja, het belangrijkste is dat je echt een onderdeel bent van het team.
Ja.
En daar ook een meerwaarde in kan zijn. Ja, dan denk ik dat we het verhaal, wat ik van jou wilde weten, wel verteld hebben. Zijn er nog dingen dat je zegt, nou, dat moet ik echt kwijt? Of wil ik nog wat meegeven aan de kijker, luisteraar?
Laat je niet, wat ik dan nog zou willen zeggen, is laat je niet gek maken door social media. We hebben het er al even over gehad. Van, ja, er zitten altijd mensen bij die gewoon niet al te vriendelijk zijn achter de computer. Het is lekker makkelijk, dus. En doe gewoon lekker je ding, blijf van genieten. Het is jouw hobby, jouw ding, jouw passie. En deel wat je wilt delen en deel niet wat je niet wilt delen. Het is gewoon, hou het bij jezelf.
Mooie statement.
Oh.
Goed, de traditie is altijd dat we op het einde van de podcast gaat de gast nog iets weggeven aan de kijkers. Is toch iets wat jij kan betekenen voor de kijkers en luisteraars?
Ja, ik kan ook wel wat meegeven of weggeven. Voor degene met de leukste reactie onder deze video, ga ik uitzoeken. Die krijgt van mij een PML pet en een PML hoodie. Komt hier, denk ik, ergens wel even in beeld. Dus heb jij nog wat leuks? Heb je vragen voor mij? Leuke opmerkingen? Noem het maar. Zet het onder de video. En dan misschien is die pet en die hoodie dan wel voor jou.
Wie weet. En dan doe ik er nog als extra een mooi t-shirt met Keep on Hammering doe ik erbij. Dus dan hebben ze een cap, een hoodie en een t-shirt.
En een t-shirt.
Nou ja, dat kan weer niet op.
Nee.
Regina, ik vond het superleuk om jou in de podcast te hebben. Ja, we kennen elkaar. Ja, alle gasten die hier komen, die ken ik. Maar en ik hoop dat het voor de luisteraars en de kijkers leuk is om een keer ook een dame te horen. Hoe die de visserij beleeft.
Niet heel anders dan een man, denk ik.
Dat denk ik ook niet. Maar ja, het is toch vaak een stereotype in de mannenwereld. Ja, en dan hoop ik voor jullie dat jullie het ook een leuke podcast hebben gevonden. Ik vond het een leuk gesprek. Ik denk, als ik het even mag invullen voor jou, jij ook wel. En dan wens ik jullie weer heel veel succes voor de volgende podcast. En er komt vast wel weer een mooie gast tevoorschijn. Bedankt en tot de volgende keer.